Goedemorgen. Welkom in deze viering van de Protestantse gemeente Deurne. U hier in de kerk, maar ook wie thuis de dienst online volgen. Er wordt nog niet gezongen, alleen zachtjes neurien. En het laatste lied mag wel meegezongen worden. Vanmorgen gaat voor dominee Roeland Wijkhuizen uit Helmond. Lector is Gea Kroeze. Koster Evert van Kampen. Organist Jan-Willem Kruidhoff. Beeld en techniek is Per Roelbrugink. En ik ben Riet van Kampen. De bloemen uit de dienst gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Sjoeke Rijke en naar de heer Pieter Bruin. Volgende week zondag hoop voor te gaan dominee Wim Hordijk uit Helmond. Na afloop van deze dienst is er koffie in het Gedingiëshuis en bij het naar buiten gaan van deze dienst verzoek te wachten tot u begeleid wordt. Na het aansteken van de tafelkaarsen luisteren we naar het openingslied Psalm 103, vers 1. Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde maakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid, trouw aan zijn schepping, trouw aan u. Genade zij u en vrede van God, de bron van alle leven, van de Zoon Jezus Christus die ons bevrijdt en van de Heilige Geest die alle leven vernieuwt. Amen. We vervolgen met het 9e couplet.
Thank you.
bidden het Kyrie-gebed. Eeuwige God, ik kan het zo makkelijk vergeten dat u er bent, terwijl ik voor u zit. En door mijn onzekerheid en angst vergeet ik zo vaak om uit liefde te handelen. Daarom bidden wij tezamen. Door onwetendheid en ook door eigen belang kwets ik andere mensen, hoewel ik me toch voorgenomen had om dat niet te doen. Mijn vertrouwen echt op u stellen, dat vind ik moeilijk. Daarom bidden wij tezamen. De aarde is uw schepping, het leven komt voort uit u. Mensen zijn uit u geboren, wij zijn verbonden en daarom bidden wij tezamen. De Eeuwige heeft het menselijk geslacht in het licht geroepen. We zingen zijn lof met lied 654, het eerste couplet. Vanochtend staat een tekst uit het Marcus-evangelie op het rooster, zoals het hele jaar, maar nu een tekst die volgens mij niet zo vaak gelezen wordt. Het gaat over reinheid. En Jezus benadrukt tegenover het uiterlijk vertoon van de reinheidsregels dat reinheid niet van buiten komt, maar van binnen. Reinheid, zo zegt Jezus tegen een aantal fariseeën en schriftgeleerden, heeft te maken met je binnenkant. Ik ben 3 of 4 keer in Frankrijk in het klooster van Plum Village geweest. En daar ziet u hier een foto van een van de gebouwen van dat klooster. Dit klooster wordt geleid door zenmeester Thich Nhat Hanh. En die wil een brug bouwen tussen de religies. Tussen christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme. En u ziet hier een foto van hem. Centraal in dat klooster staat bij de monniken en nonnen het leven in aandacht. Leven in aandacht als zodanig staat los van iedere specifiek geloof. Het is als het ware de basis van ieder geloof. Bewustwording van wie je bent en wat je doet. En dat kun je doen door heel bewust, aandachtig te leven, zonder de automatische piloot en de snelle reacties. En om bewustwording te stimuleren, hangen in dat klooster overal briefjes bij kranen, bij de badkamer, bij de wc, in de slaapkamer. En die korte teksten die daar hangen, die worden gathas genoemd. Ik heb er een paar op de beamer en Roel zal ze tonen. Wakker worden. Deze ochtend word ik wakker met een glimlach. 24 uren liggen gloednieuw voor me open. Ik neem me voor elk moment ten volle te leven en liefdevol naar alle wezens te kijken. Ik kan de dag niet beter beginnen dan met een glimlach. De glimlach is ook de meest ontspannen houding van het gezicht. We hebben talloze spieren in het gezicht en bij een glimlach zijn ze bijna allemaal ontspannen. Een glimlach opent deuren. Bij een kraan zag ik de volgende staan. Water daalt van hoog uit de bergen. Water stroomt diep in de aarde. Als een wonder komt het water tot ons en houdt alle leven in stand. Normaaliter denken we niet zo na waarbij water vandaan komt, tenzij je het anders gewend bent. Ik heb vroeger een aantal jaren in Turkije gewoond en daar was drinkwater, kwam in jerrycans de keuken binnen en niet uit de kraan. En toen ik weer terug was in Nederland, was ik stom verbaasd dat ik in drinkwater in bad ging. Water is er als we de kraan openzetten. Maar als ik me dat bewust word, kan er iets veranderen. Dat heldere water wat eruit komt, dat is een wonder. Dat is Gods schepping. Bij een andere kraan zag ik een bordje met handen wassen. Het water stroomt over mijn handen. Laat ik ze goed gebruiken om onze kostbare planeet te behouden. Het water raakt aan mij. De aarde raakt aan mij. En ik heb handen om ze te gebruiken. God heeft geen andere handen dan jouw handen en mijn handen. We gaan teksten uit de Bijbel lezen en daarom keren we ons tot onze God. Eeuwige God, uw woord is een woord ten leven, een uitnodiging tot leven in uw naam. Jezus werpt een bevrijdend licht op de schepping en onze omgang met elkaar. Ik dank u dat zijn woorden tot klinken kunnen komen. Ik dank u dat zijn woorden mijn hart kunnen raken en in beweging kan brengen, zodat mijn voeten volgen. Amen. De lezingen worden verzorgd door Gea Groeze. De eerste komt uit Markus 7.
En in Markus 7, vers 1, daar staat: ook de Farizeeën en enkele schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in de nabijheid op. Toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen ongewassen handen. De Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen, dan eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waar ze zich aan houden, zoals het schoonspoelen van bekers, kruiken en ketels. Toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden hem: waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde: wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars toegeschreven als u? Er staat immers geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer en eigen voorschriften aan de mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde: mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om eigen tradities overeind te houden. Heeft Mozes niet gezegd: toon eerbied voor uw vader en uw moeder, en ook: wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent. Waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dit soort dingen. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen en zei: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. En hij zei tegen hen: begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets van buitenaf, wat in de mens komt, hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alles spijs en rein. Hij zei: wat uit de mens komt, maakt hem onrein. Wat van binnenuit, uit het hart van de mensen, daar komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed en dwaasheid. Al deze dingen, al deze slechte dingen, komen van binnenuit. En die maken de mens onrein.
Beantwoorden met lied 422, het eerste en tweede couplet.
Lezen we nu uit Efeziërs 4, En ik begin bij vers 17. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.
Beantwoorden met lied 8a. Aansluitend aan de prediking luisteren we naar pianospel, orgelspel, waarschijnlijk pianospel van Jan Willem en een lied gezongen door Welmoed. Daarna reageren we met lied 838. Gemeente van onze Heren. Ik zei het al, op het rooster staat die tekst uit Marcus waarin Jezus in gesprek is met fariseeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem. De prediking bestaat uit twee delen. Eerst wil ik u graag iets vertellen over de achtergrond van dit verhaal. En in het tweede deel wil ik u uitnodigen om het woord reinheid nader te beschouwen. Marcus is het oudst geschreven evangelie. En het is niet geschreven voor Joodse mensen. Dat is te herkennen in het feit dat Marcus wel vaker, net zoals in dit stukje wat Gea voorlas, iets uit de Joodse traditie uitlegt. Als hij zich tot Joden zou wenden, zou hij die uitleg ook niet hoeven geven, want dan zou het gewoon als bekend verondersteld kunnen worden. En bekend was het, want sinds de Babylonische ballingschap hield zo'n 99,9% van de bevolking zich aan alle Joodse regels. Jezus is hier in gesprek met fariseeën en schriftgeleerden die uit Jeruzalem komen. Dat vermeldt Marcus wellicht niet voor niets. Farizeeën uit het zuiden, zo rondom Jeruzalem, die waren doorgaans strenger dan de Farizeeën in het noordelijk gelegen Galilea, waar Jezus zelf vandaan kwam. Soms zijn Farizeeën strenger in hun opvattingen dan Jezus, en soms is het andersom. Het is sowieso erg generaliserend om over de Farizeeën te spreken, want die heb je in alle mogelijke soorten en maten, om het zomaar te zeggen. Zo ook hier. Jezus kwam zelf uit Farizeese kring en gesprekken over de interpretatie van de wet waren van alle dag. De hele Talmud staat er vol mee en dat is zo'n rij boeken. Dat Jezus in de Bijbel Farizeeën huichelaars noemt, weerspiegelt de tijd waarin het evangelie geschreven is. En dat is zo'n 30, 40 jaar later nadat Jezus leefde. In de tijd van Jezus zelf was er helemaal geen controverse met de Farizeeën. Er waren natuurlijk ook helemaal geen christenen. Jezus was zelf een rabbijnse Jood. En de groepering van de Farizeeën stond hoog in aanzien bij het volk. Een generatie later, als er christenen en joden uit elkaar gegroeid zijn en de evangelie geschreven worden, is de situatie anders. De betiteling huichelaars zal dan ook de invulling zijn van Marcus. Jezus kiest niet voor of tegen Farizeeën. Ik vind het wel opvallend dat Jezus telkens kiest voor het sociale. Wet en traditie zijn prima als het maar niet ten koste gaat van sociaal leven met ruimte en respect voor armen, vreemdelingen, weduwen en wezen. Jezus stelt hier de traditie niet boven liefdevolle aandacht voor de naaste. Volgens Farizeeën zou iemand tegen haar of zijn vader of moeder kunnen zeggen: alles wat van mij is en wat voor u van nut had kunnen zijn, is korban, is offergave. En daarmee zou diegene helemaal niets meer voor zijn vader of moeder hoeven te doen. En dat natuurlijk in een tijd zonder AOW en pensioen. Een iets andere vertaling maakt het misschien makkelijker te begrijpen. Wat Marcus hier zegt is: waarmee ik u had kunnen ondersteunen en kunnen helpen, dat is al gereserveerd als offergave. Dus dat kunt u niet krijgen, dat moet naar de tempel toe. En de spreker zou dus niets meer voor zijn vader of moeder hoeven doen, want hij heeft het allemaal gereserveerd voor God. Maar God wil helemaal niet hebben wat je aan hulpbehoevenden onthouden hebt. Of zoals een collega van mij wel zegt: het gaat God niet om het heil voor zichzelf en het gaat God ook niet om het heil voor de kerk. Het gaat God om het heil van de wereld. En de wereld is niet primair gebaat bij rituele reinheid, maar bij reinheid in veel bredere zin. Zoals u en ik daar ook zelf bij gebaat zijn. En daarmee kom ik op het tweede deel. Wie heeft als kind niet geleerd om voor het eten zijn handen te wassen? Dat heeft iedereen geleerd. Wie doet het altijd? Wow. Dat zijn er niet veel. Natuurlijk heeft handen wassen een hygiënische functie. En in deze coronatijd worden we daar voortdurend op gewezen. Bij winkels zie ik de laatste tijd wel weer dat die desinfecteerflesjes langzamerhand beginnen te verdwijnen. En die desinfecteerflesjes zijn natuurlijk antibacterieel, terwijl corona een virus is, dus oké. Maar in de religieuze traditie gaat het bij handen wassen om meer. Als ik voor het eten mijn handen was, en ik moet zeggen dat ik bij u hoor, ik doe het ook niet vaak, maar als je het wel doet, dan ga je ook bewust aan tafel. Ik spoel af waarmee ik bezig was en ik open mij voor iets nieuws. Als ik voor het eten bewust de kraan openzet en mijn handen bewas, word ik mij bewust dat er schepping stroomt over mijn handen, dat ik deel ben van die schepping en ik sluit af wat ik aan het doen was. In de Benedictijnse traditie spreken monniken wel over de kunst van het beginnen en de kunst van het ophouden. Het is vaak makkelijk en ook wel lijkt het ook wel lekker om dingen voor je uit te schuiven. Maar het helpt me niet. Als ik begin, dan kan ik ook maar beter echt beginnen. En in onze 24-uur maatschappij is de kunst van het ophouden misschien nog wel belangrijker. Laat het los als het voorbij is. Was je handen er letterlijk en figuurlijk vanaf. Bewust bezig zijn, echt proeven en horen wat je zegt en doet. Dat bevordert reinheid. Reinheid in handelen en reinheid in spreken. Laat ik bij reinheid in spreken beginnen. Ik zag een keer een bordje hangen met daarop de tekst: ik proef mijn woorden voor ze mijn mond verlaten, zodat ik weet dat ik niemand kwets met mijn woorden. Oef, dat is nogal een opgave. Wel een zinnige gedachte. Al te snel kan ik woorden spreken die ik beter niet had kunnen zeggen. Maar wat ik zeg, kan niet ongezegd gemaakt worden. In de praktijk van alle dag is het lastig om alles wat je zegt inderdaad door je hart en ziel te laten wegen om te zien of ze niet te licht zijn. Ik weet wel dat er mensen zijn die dat kunnen. En dan denk ik weer terug aan die nonnen en monniken in het klooster van Plum Village. Zij oefenden daar serieus op. En zo kan ik me ook bewust worden van wat ik doe. Reinheid in handelen. Ik weet nog hoe ik in dat klooster, in dat leven in aandachtklooster, met een non sprak en opeens zei ze van: even wachten, ik moet even een miertje terugbrengen naar zijn familie. Ze had een miertje op haar mouw zien lopen. En als wij dat zien, dan vegen we meestal met een blik zo dat miertje weg en grote kans dat dat diertje het leven laat daarbij. Zij niet. Zij laat haar miertje op haar vinger lopen, buigt zich en laat het miertje dan op de grond. Weer los. Natuurlijk kan er dan iemand over dat pad lopen en onbedoeld alsnog op dat miertje gaan staan, waardoor die alsnog doodgaat. Maar daar gaat het niet om. Ook dat beestje keert terug naar zijn schepping. Bewustwording leidt tot reinheid in handelen. En Jezus spreekt over reinheid zoals over schoonheid en zuiverheid. Wat uit een mens komt, kan hem onrein maken. Niet wat van buiten komt. Wat van buiten komt, dat kan mij wel vuil maken, maar niet onrein. Wat van binnen komt, kan wel onrein zijn. En tegenover die reinheid staat sereniteit. Of samen met die reinheid is dat sereniteit, puur, helder, eerlijk, juist. Allemaal synoniemen die daarbij passen. Reinheid haal ik mijn leven binnen als ik hemel en aarde bij elkaar breng. Dat wil zeggen als ik in het aardse rekening houd met het hemelse en het hemelse bij de aarde betrek. Reinheid is leven als op heilige grond, waar hemel en aarde aan elkaar raken. En zo raakt reinheid ook aan liefde. Als ik het eerste op de eerste plaats zet. Volgt reinheid, volgt de liefde. Als ik het eerste op de eerste plaats zet, dan kijk en doe en spreek ik niet meer uit eigen belang, maar heb ik een wijder perspectief. Een perspectief met God daarin. Hemel en aarde raken aan jouw leven, precies aan jou. Je betreedt de aarde met je voeten. Maar omdat je rechtop loopt, wijst je lichaam al naar de hemel. Jij bent zelf de verbinding tussen hemel en aarde. De aarde is heilig, omdat de hemel heilig is. Jij bent de handen van God. Daarover deze video.
Is this holy ground? We're standing on holy ground. For the Lord is present, and where He is holy. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is present, and where He is holy. These are holy hands. He's given us holy hands. He works through these hands, and so these hands are holy. These are holy hands. He's given us holy hands. He works through these hands, and so these hands are holy. This is holy ground.
Traditie is mooi en geeft een bedding. De wet heeft gelijk en geeft een houvast. Maar waar het echt om gaat, is reinheid. Dat wil zeggen, liefde en aandacht. Het gaat echt om het hemelse en het aardse bijeenbrengen. Het gaat om jou als mens die luistert naar wat de Eeuwige spreekt. Kom, mijn lieve kind, mijn schepping voor jou. Mijn ruimte voor jou en de mensen om je heen, en de dieren en de planten. Amen.
Thank you.
Lied 838. O grote God, die liefde zijt, Vader van ons leven. Het eerste en het derde couplet. Mag ik u voorgaan in gebed? Rein is uw naam, eeuwig aanwezige. Rein is uw aarde, waar ik haar niet bezoedel met vervuiling, leugen en onrecht. Groot en liefdevol is uw naam, bij hen die leven in onzekerheid en spanning. Wij noemen Jo van der Schans en haar familie, nu zij is opgenomen in het ziekenhuis. U bent erbij en met u kunnen zij hun weg gaan. Sterk is uw naam bij zwakke medemensen vanwege leeftijd of gebrek. En zwak ben ik zelf ook. Ik leg mijn hart voor u neer. U opent het, zodat ik zelf kan binnenkijken. U kent mij en weet waar ik moeite mee heb. U bemoedigt mij in een stille ruimte. Van u is het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Riet heeft een mededeling over de inzameling van gaven die na de viering zal plaatsvinden.
De eerste collecte is voor de kerk. En het is de eerste zondag van de maand, dus de tweede collecte is voor de stichting Lerengeld. En de uitgang is ook bestemd voor de diaconie en dan voor Edukans. U kent het vast nog wel van de schoenendozen. Ja, schoenmaatjes. En in de nieuwsbrief en in de banken vindt u het nummer waarop u de giften kunt overmaken. Graag aanbevolen.
We zingen lied 864, het tweede en het vijfde couplet. En daarna sluiten we de viering met de zegen. De eeuwige zij voor u, om u de juiste weg te wijzen. Naast u, om u in de armen te sluiten. De eeuwige zij achter u, om u te bewaren voor valsheid. Onder u, om u op te vangen, als u valt. De liefde van God, zij in u, om u te troosten. Bij droefenis en bij gemis. De eeuwige zij boven u om u te zegenen. Mogen de genadige God u zegenen, nu en morgen. Amen. Thank you.